Dit is de zondagochtenddienst van 2 februari 2025. De boodschap wordt gebracht door Johan Luttig.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn. U hoort mij nu. We hebben contact. Goed zo. Nou, ik aarzel vanmorgen een beetje. Want het is al wel een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Dus ik denk eigenlijk, misschien moet ik me maar even voorstellen. Ja, voor sommigen is dat helemaal niet nodig. Er zijn mensen die kennen mij al meer dan 40 jaar. Ja. De tijd vliegt. Anderen kennen mij misschien helemaal niet. Ik ken in ieder geval niet iedereen hier. Ik ben Johan Luttig. Ik ben al sinds 1976 lid van een volle evangelie gemeente. Ik heb zelf gedoopt in 1979. Dus dat is allemaal vorige eeuw. Mijn kinderen zeggen dan altijd, ja, die man is zo oud, eeuwen geleden, hebben ze het dan over. Ik ben getrouwd met Esther, zij is bij ons. En we hebben 4 kinderen, wij wonen in Ulvenhout. Dat is ongeveer tegen de Belgische grens aan, dus best wel een eindje hier vandaan. En sinds de vorige keer dat ik hier heb gesproken, dat is 2019 geweest, is er echt wel het nodige gebeurd. Ik ga niet in details, maar wij hebben de gemeente waar wij zaten, sinds 1976 heb ik verlaten. Door oneenigheid over zaken. En ja, dat is nogal een stap die je dan zet. En dan ga je toch wel aan het proces heen. Een stukje verwerking. Het is pijnlijk. Maar ja, ik denk als we de weg met Jezus gaan, dat we allemaal in dat proces, op die weg, pijnlijke dingen tegenkomen. En dan kun je je teleurgesteld afkeren van de Heer. Of je kan door dat proces heen gaan en je vertrouwen op Hem stellen. En weten, God is en blijft dezelfde. En dat willen we vandaag met elkaar beleiden. Ik wil met u lezen, en zoekt u maar op, Lucas 6, dan vanaf vers 27. Ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft. Ik ben een beetje van de ouderwetse soort. De Bijbel is echt een werkboek, dat moet je gebruiken. En lekker doorheen bladeren en zoeken. En zo kan de Heer zich door zijn woord openbaren. Ja, dat kan ook op de mobiel. Dat mag ook. Dat werkt ook. Lucas 6, vers 27. Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Tot zover. In de goede oude NBG 51, zo heb ik het woord ooit leren kennen, er staat hier boven dit gedeelte de wet van de liefde. De wet van de liefde. Dat vind je hier niet in de, waarschijnlijk in uw vertaling. Ik denk dat de meesten van jullie de NBV hebben. Het staat namelijk ook helemaal niet in de grondtekst. In de oorspronkelijke Bijbel staat het niet. Het is gewoon een kopje wat de vertaler erboven heeft gezet in die tijd. De wet van de liefde. Maar ik vind het wel een heel goed gevonden kopje. Want Jezus spreekt hier over een wet. Of misschien beter nog meer, een wetmatigheid van het Koninkrijk van God. Hoe werkt het daar? In het Koninkrijk van God. Dan iets, de context. Als we de Bijbel lezen, moeten we ook, denk ik, altijd de tekst plaatsen in het geheel en het verband. In het begin van het hoofdstuk beschrijft Lucas hoe Jezus de berg opging om te bidden. En hij bracht de nacht door in gebed met God. Hij trok zich terug. Hij zocht letterlijk de rust op. En de bergrede begint daar. Jezus was daar boven op de berg. Hij bad tot God, was in gesprek met God, hij luisterde naar God. En daarna daalt hij van de berg af en gaat hij aan het werk. Ja, niet zomaar, hij neemt even een paar stevige beslissingen. We beschreven hoe hij de 12 discipelen kiest, die apostelen worden genoemd. En daarna gaat hij spreken tot de mensen. Hoe vruchtbaar is die tijd daar op de berg geweest. Hoe belangrijk om tot beslissingen, goede beslissingen te komen, om dat in gemeenschap en in gesprek met God te doen. En wat te horen woord sprak hij vervolgens. Dan denk ik, als jij alleen dit al meeneemt van vandaag mee naar huis, is het eigenlijk al voldoende. Belangrijk om die tijd te nemen voor God. Je soms terug te trekken en te bidden, te danken, in gesprek met God te gaan en je open te stellen voor het werk van de Heilige Geest. De kracht van gebed. Ja, ik heb dit niet bedacht, nu net, die we hier zo hebben staan bidden. Dit had ik van tevoren zo opgeschreven. De kracht van gebed. Het is zo groot. Ik werd er deze week nog bij bepaald. Afgelopen vrijdag was ik bij de begrafenis van een tante van mij. Een eenvoudige vrouw, altijd alleenstaand gebleven, heel wat op haar pad geweest. Maar wat ik hoorde over haar, is dat ze heel haar leven voor haar familie heeft gebeden. En zij is degene die door haar gebed aan de basis heeft gestaan dat mijn gezin en nog veel meer in onze familie tot geloof zijn gekomen. Als zij niet zo had gebeden toen, had ik hier waarschijnlijk helemaal niet gestaan. We mogen vertrouwen op de kracht van het gebed. Ook als wij zo met elkaar voor zusters bidden. We mogen erop vertrouwen dat God kracht verleent aan het gebed. Zoals mijn tante ook daar vertrouwen in heeft gehad. En in vertrouwen heeft gebeden dat de Heer zijn werk zou doen in de mensen die zij lief had. Het gedeelte wat ik nu heb gelezen staat in de zogenaamde bergrede. En Lucas beschrijft dat eigenlijk redelijk kort. In Matthäus 5 tot en met 7 vindt u een uitgebreide beschrijving. Dus als u van de week denkt van, goh, wat zal ik eens een keer gaan doen? Nou, lees die hoofdstuk eens. Hoofdstuk Matthäus 5 tot en met 7. Prachtige gedeeltes waarin Jezus je zicht wil geven op de hemelse gewesten en op het koninkrijk van God. Zeker de moeite waard om een studie van te maken. Maar wat te veel voor deze ochtend. Ik heb het nu maar beperkt tot 2 versen. De bergrede is eigenlijk ja, een rede vanaf de berg. Maar hierin geeft Jezus voor de mensen een toelichting op de wet en de profeten. Een uitleg over de Bijbel van die tijd, het Oude Testament. De Bijbel in Jezus' dagen. Alleen de Bijbel was in die tijd, en misschien vandaag de dag ook nog wel, omgeven met allerlei traditie. Toelichtingen, verklaringen door de deskundigen. De schriftgeleerden van die tijd. En dan zegt Jezus zelf daarover. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen. Maar om ze tot vervulling te brengen. En dat blijkt ook uit het vers van vandaag. Wat is het toch eigenlijk een mooie en glasheldere tekst vanmorgen. 4 acties worden er beschreven. Liefhebben. Van je vijanden dan. Goed doen. Voor wie je haten. Zegenen. Voor wie je vervloeken. Bidden. Voor wie je slecht behandelt. Ja. Dat is misschien heel begrijpelijk of heel makkelijk te begrijpen, maar misschien niet zo begrijpelijk, zo eenvoudig om te doen. Jezus zegt ergens verder, ook zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. Dus als u wordt opgeroepen om lief te hebben en dat doet u naar uw broers en zusters of naar de mensen om u heen, ja, waarom onderscheiden we ons dan? Liefhebben die jou lief hebben. Goed doen die jou goed doen. Zegenen die over jou goed spreken. Bidden voor wie jou goed behandelen. Of bidden voor wie voor jou bidden. Dat is goed. Maar het is niet genoeg, zegt Jezus. Maar het is wel veel vertrouwder voor ons. Wij kennen dat wel. Wie goed doet, goed ontmoet. Het is eigenlijk een heel principe waar de maatschappij, de samenleving, het samenleven van mensen op is gebaseerd. Het gaat in het leven om wederkerigheid. Ik geef iets en dan verwacht ik daar iets voor terug. En als het gelijk is naar elkaar, dan is het goed. En het is eigenlijk een soort handelswaar. Een ruilhandel. En men noemt dat reciprociteit. Dat is echt het enige moeilijke woord dat ik vanmorgen ga gebruiken. De reciprociteit is de bereidheid om een ander een dienst te verlenen. Dus je doet iets voor een ander. In de wetenschap dat je daarvoor iets terugkrijgt. Een wederdienst verwacht mag worden. Kort en krachtiger, dan kunt u het meteen. Voor wat? Hoort wat? En reciprociteit zit overal in onze samenleving. Die wederdienst naar elkaar. En als kind leer je dat al. Als ik bij de slager kwam met mijn moeder, dan kreeg je een stukje worst. En dan zei mijn moeder, wat zeg je dan? Dank u wel, meneer. Dat is dan de reciprociteit. Die meneer geeft wat, de slager geeft wat. En in mijn dankwoord geef ik wat terug. Dan hoeft het niet altijd hetzelfde te zijn wat je terugkrijgt. En natuurlijk wilde de slager iets anders. Namelijk een zakelijke transactie. Hij dacht, ik geef een worstje. En dat bevordert de koopbereidheid van de moeder. En dan komen ze weer grager naar de slager toe. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat mijn moeder met vlees naar huis gaat. En de kassa van de slager weer wat voller zit. Kijk maar eens naar jezelf. Hoe werkt het bij je in je eigen leven? Hoe reageer je op iemand die jou vriendelijk benadert? Dan is het redelijk makkelijk om daar ook weer vriendelijk op te reageren. Zo werkt reciprociteit. Je geeft terug wat je krijgt van die ander. Of je geeft iets aan die ander. En je hoopt dan iets terug te krijgen. En ik weet uit ervaring, ook binnen gemeentes werkt dat zo. Je geeft een vriendelijk woord aan die ander. En je verwacht dat die ander dan ook wel vriendelijk is naar jou of aandacht geeft aan jou. En als dat niet gebeurt, ja, dan ontstaat er toch wel eens een keer een hier en daar wat klagen. Van ja, die ander doet dit niet, of die is wat onvriendelijk, of ik had toch verwacht dat. Dat is het principe. Wij zijn dat gewend dat het zo werkt. Het is overal in de wereld. En misschien ook wel in je eigen denken en doen. Maar, zegt Jezus, in het koninkrijk van God geldt dit principe helemaal niet. In deze paar korte versen van vanmorgen gooit Jezus dit principe overboord. Het is niet van toepassing in het koninkrijk van God. Liefhebben, dat is de agape, de liefde van God, die geldt altijd voor iedereen in elke situatie. En die geef je ook als je er niets voor terugkrijgt. Ja, dat kan ik hier heel erg makkelijk zeggen. Maar wat is dat, een leerproces? Wat heb je daarvoor nodig om dat te ontwikkelen in je leven? Goed doen, dat is altijd aan de orde voor een christen. En zegenen mag je altijd doen. Ook als de ander je vervloekt of slecht over je spreekt. Dan toch mag je die andere zegenen. En bidden, ook als de ander je slecht behandelt. Wat zijn dit een... Ja, handvaten om te leven. Dat je altijd kunt liefhebben. Altijd goed kunt doen. Altijd kunt zegenen. Altijd mag bidden. In wat voor situatie dan ook. En dan krijg je dan, dank voor dank, dan nog blijven geven. De wet van de liefde. De wet van de agape. De gevende liefde. Die geeft zonder iets te verwachten. Zonder, wat ook nog wel eens gebeurt, iets terug te eisen. En als Jezus dat zo zegt, weet hij dat wij dat niet zomaar van nature doen. Dat wij de Heilige Geest daarbij nodig hebben. Dat wij vervuld dienen te worden van die geest van de liefde. Van de geest van agape. Want alle vier deze dingen die ik heb beschreven. De liefde, het goede doen, het zegenen en het bidden, het komt allemaal voort uit dat ene, de agape. En dan is het aan ons om dat in het gemeenteverband te beoefenen en in praktijk te brengen. En dan inderdaad, als je aandacht aan iemand geeft, dan ben je zelf te bedenken van, ja, verwacht ik daar iets op voor terug? Hoe werkt het bij mij? En ik ben ervan overtuigd dat we daar niet verder in komen, als we ook niet verder vervuld raken in de Heilige Geest. Anders raakt het geven toch een grens. Dan wordt de liefde toch karig. Want die ander is zo bot of zo onvriendelijk. Het is allemaal heel begrijpelijk. Als iemand onvriendelijk tegen jou doet, ja, dan kun je wel vriendelijk reageren. Maar sluit je dan misschien niet in je hart je een beetje voor die ander af? Van, oeh, volgende keer maar even een beetje omlopen. En ja, wel vriendelijk blijven lachen. We blijven natuurlijk altijd goed doen. Maar is je hart er nog open naar die ander? Want het gaat uiteindelijk wat er vanuit je hart komt. Ik geloof dat ook in het omgaan met elkaar wij niet verder komen als we dit principe niet toepassen. Als we dit niet toepassen, zijn wij niet anders dan de wereld. Zijn we niet echt vertegenwoordigers van het Koninkrijk van God. Positiever gezegd, als wij dit gaan toepassen, dan worden wij een licht in de wereld. Dan wordt het zichtbaar dat wij anders zijn, dat wij anders reageren dan anderen. Dat wij die extra mijl gaan met een ander, als hij het moeilijk heeft. Ja, mensen die vriendelijk zijn, dat lukt mij ook nog wel, dan doe ik ook wel vriendelijk terug. Echt wel, ik ben keurig opgevoed. Maar werkelijk vriendelijk blijven naar die ander, ook als die ondankbaarheid is, dat is die stap verder. En daarin roept Jezus ons op om daarin te groeien. Waarom noemt Jezus het dan? Ja, er staat eigenlijk, dit gedeelte is eigenlijk ook een reactie op wat de mensen hebben geleerd. Hè? Ik gaf dat al aan. Jezus geeft in de bergrede een uitleg over de wet en de profeten. En de mensen hebben dat uitgelegd gekregen met vaak heel veel toegevoegd. En er staat er bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand ook, nee, je vijand moet je haten. Ja, waar komt dat dan vandaan? Hoe komt het dat mensen dat op die manier geleerd hebben? In Leviticus 19, vers 17 staat, wees niet haatdragend, als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door te wreken of wrok te blijven koesteren. En vervolgens, heb je naaste lief als jezelf. Dus je moet je naaste lief hebben, dat staat inderdaad in de wet. Dat is Gods wet, vanaf het begin. Lief hebben van je naaste. Prachtig om zo Gods karakter te zien. Heb je naaste lief. Dat staat er dus. En Jezus verwijst daarnaar. Maar waar staat dan dat je je vijand moet haten? Dat werd gezegd, maar niet op grond van de Bijbel. Dat staat niet in de wet. Dat is een toevoeging. Dat hebben de schriftgeleerden ervan gemaakt, de fariseeën. En Jezus scheidt hier het kaf van het koren. En hij gaat terug naar het woord. En hij verdiept het. Hou van je naaste, zegt het woord in Leviticus. Wie is dan je naaste? U kent natuurlijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Die naaste, dat kan wel eens een keer iemand anders zijn als diegene waar je, degene waar jij van denkt dat het je naaste is. Dat kan eigenlijk iedereen zijn. Hij gaat een stap verder. Een totale omkering van wat de Joden hebben geleerd. Want die hadden geleerd hun eigen mensen lief te hebben. Maar de heidenen, zoals de Romeinen, moesten op afstand houden. Ze mochten er niet eens komen. En de Samaritanen, oh, die hadden zulke verdrevelijke opvattingen, die wezen ze totaal af. En dan gebruikt Jezus notabene een Samaritaan om als voorbeeld te geven van wie je naast is. In Lucas 10, vanaf vers 25, u kent waarschijnlijk het verhaal. Jezus doorbreekt grenzen tussen mensen die door mensen zijn gemaakt. Die uiteenhouden, die verdeeldheid brengen. Een eenvoudig gedeelte vandaag. U begrijpt het allemaal. Maar u begrijpt misschien ook allemaal wel dat het in de uitvoering niet altijd zo eenvoudig is als om het uit te leggen. zegenen als de ander mij vervloekt. Goed doen tegen mensen die mij haten. Vijandige mensen liefhebben. Vriendelijk reageren. Ja, het is in principe allemaal te onderschrijven. Maar in praktijk te brengen. En soms zijn we de mensen die het meest naast zijn, is het nog het allermoeilijkste. Kunnen we er nog kribbig tegen reageren. Of onhebbelijk tegen doen. Want dan verwachten we toch van die ander het een en ander. En als het dan niet komt, nou dan zullen we wel even de waarheid vertellen. En wie zijn dan die vijanden? Ja, ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder nog een hekel had aan de Duitsers. Ze had de oorlog meegemaakt, ze had de ervaring wat vijanden waren. En wij hebben ook geleerd dat we te maken hebben met geestelijke vijanden. Ja, daar zal zeker dit gedeelte niet op van toepassing zijn. Wie is degene die jou slecht behandelt? Die jou vervloekt? Of jou haat? Ja, misschien zeg je wel van ja, ik heb helemaal geen vijanden. Ik maak nooit vijanden. Maar misschien moet je dan het op een iets ander niveau zien. Misschien is er wel iemand die jou niet begrijpt. Of misschien is er wel eens een keer iemand die een hatelijke opmerking naar je maakt. Of misschien op je werk, dat je niet erkend wordt in de dingen die je doet. Een ruzie, een irritatie, een afwijzing, dat zit allemaal in een klein hoekje. En als we niet oppassen, zijn wij soms de vijand van onze broeder en zuster in de manieren waarop wij reageren. Afwijzing, veroordeling, ruzie. Ja, misschien bent u allemaal beter dan ik, maar het komt nog wel eens een keer in mijn leven voor dat ik nog dingen zeg die je eigenlijk niet zou moeten zeggen. Dat je een kribbige reactie komt. Of dat je iemand toch op een bepaalde manier veroordeelt in hetgene wat hij doet of zegt. En als u dat dan nog niet allemaal herkent, dan herkent u het vast wel vanuit het verkeer. Hoe mensen op elkaar reageren. Dan denk ik, ja, daar is toch wel eens een keer wel enige vijandenschap. Ja, maar die drinkt voor, of die doet dit verkeerd. En dan zit je een opmerking te maken, hoe kan je dat nou doen? Nou, dat is misschien maar een heel simpel voorbeeld, maar zo werken principes tussen mensen. Zo gaan we soms met elkaar om. We zijn zo makkelijk in te zeggen dat wat een ander niet goed doet. En tegenwoordig hebben we een nog veel makkelijkere uitlaatklep. Op de social media. Ja, de hatelijke opmerkingen, die zijn zo gegeven. De veroordelingen, de beschuldigingen en de meningen. Ja, volgens mij zijn wij Nederlanders zijn we ook best wel goed in om onze mening te geven. En er is daar geen enkele terughoudendheid meer. Er is geen beleefd masker meer wat ons afhoudt om een oordeel of een afwijzing te geven. Het wordt allemaal steeds openlijker. Maar het kan ook onder inderdaad een heel beleefd masker gebeuren. Soms in mooie woorden kan vijandschap doorklinken. Iemand kan bijvoorbeeld in het werk of in een situatie je iets over jou vinden en dat heel vriendelijk zeggen. Maar ondertussen jou daarmee afwijzen of kleiner maken. Want de vijand wil daarin doorwerken door die ander. Om jou klein te maken, om jou een schuldgevoel te geven. En dan spreekt die geestelijke vijand tot jou. Maar die vijand, die geestelijke vijand, mag je over je leven verbreken. En tegelijkertijd de persoon waardoor het komt, liefhebben. Het goede naar die ander doen. Bidden en zegenen. Dat is een wonderlijke combinatie, om dat zo uit elkaar te kunnen houden. Maar dat is ook de agape, Gods liefde en genade die door jou heen mogen werken. Ja, ik hoorde pas een spreker het hebben over dit gedeelte en die had het over die moeilijke teksten. Maar ja, ik vind het eigenlijk best simpel te begrijpen. Hiervoor hoef je niet door te leren om deze dingen te snappen. Iedereen snapt wat ik bedoel als ik zeg, heb je vijanden lief. Maar misschien had hij toch wel gelijk. Misschien zijn er toch wel moeilijke teksten om in praktijk te brengen. Hoe moeilijk is dit voor jou en voor mij? Ik denk als ik dit in eigen kracht zou proberen, dan ben ik er voor mezelf van overtuigd. Dan krijg ik dat niet voor elkaar. Dan gaat het me niet lukken. Maar Jezus vraagt nooit om het onmogelijke te doen. Hij geeft bij de opdracht ook de kracht en de mogelijkheden om het in praktijk te brengen. 1 Korinthe 2 zegt het zo mooi, vers 9. Wat geen oog heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem geloven en liefhebben. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Ik vind het zo mooi dat hier twee lagen in zitten, in deze tekst. Het oog en het oor. We weten, door wat we zien en horen, door vernieuwing van denken, weten we dat dit waar is. Maar het is ook wat in het menshart is opgekomen. De Geest vernieuwt ons hart van binnenuit. Je gezindheid. Zodat je dat liefhebben van die vijand ook vanuit van harte kunt gaan doen. Want anders is het niet vol te houden. Niet vanuit kracht of vanuit een stuk inzet. Het moet van harte komen. Je moet werkelijk die ander gaan liefhebben. Ook als die vijandig naar je doet. Niks. Geen wederkerigheid of reciprociteit. Maar agape. De werkelijke gevende liefde van God. Die ons ook als broeders en zusters met elkaar verbindt. Maar ook vanuit ons uitgaat naar anderen. Als gevende liefde. Als een teken van de liefde van God voor deze wereld. Wat een wonderlijke dingen gaan er gebeuren als dit principe gaat werken. Want zo is het met de wet van de liefde. Zo is het met de principes van Gods koninkrijk die Jezus aan ons openbaart. Als die worden toegepast, dan gaan er dingen gebeuren. In hemel en op aarde. Dan gaat het zichtbaar worden. Probeer het inderdaad echt niet op eigen kracht. Dan ga je door. Tot je op de bom barst. Dan lukt het niet meer. En dan komt alle boosheid en woede eruit. Het kan alleen maar als die liefde werkelijk diep in je hart is gevallen door Gods Geest. De agape in jou is gaan werken. En wat is het mooi, broer en zus. Jezus staat vanmorgen klaar om dit te geven aan jou. Altijd staat hij daarvoor klaar. En hij wacht eigenlijk tot jij je ervoor opent. Want zo is hij zelf. Hij houdt van je. Hij zegent jou. Hij bidt voor jou. Hij doet het goede naar jou. Ook als jij afstandelijk bent. Of er iets ziet zitten. Of teleurgesteld bent. Hij doet goed naar je. Ook als je verbitterd bent. Of hatelijk. Hij zegent je. Ook al vloek je en tier je. Hij bidt voor je. Ook al ben je hem ondankbaar. Of oneerbiedig of heb smadelijk behandeld. En dan zegt hij: leer van mij. Open dus je ogen en oren voor de wet van de liefde. Maar bovenal open je hart. En dan zegt Jezus: ik vernieuw je door mijn Geest. Zo gaat de bergrede. Is de prediking van Jezus over het koninkrijk van God. En Jezus wil je ogen openen voor de werkelijkheid van Gods koninkrijk. Hij noemt het ook het Gods koninkrijk in zijn eerste zaligspreking. En hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. En daar gaat het om, het koninkrijk van God. Hij noemt het regelmatig in de bergreden. En hij leert hen, en door de Bijbel heen ook ons, de wetten van dat koninkrijk. Hoe werkt het daar? Hoe functioneert het daar? En hoe mooi en verwarmend is het dat die wet is waar wij ons op mogen richten. Om dat toe te passen in ons leven, om ons daaraan te houden. Dat is de wet van het koninkrijk waar jij en ik deel van uit mogen maken, waar wij onder mogen leven. Het koninkrijk waar wij burgerrecht van hebben gekregen. Daar ben je nooit illegaal of ongewenst. Iedereen is er welkom, je mag daar komen. Het staat zo mooi, vind ik, in Zacharia 2 vers 8. Zeg dat Jeruzalem de stad Gods een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Een open stad, er is plek voor iedereen, je bent er welkom. En ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer, en haar met mijn luister vullen. Ja, en luister is een groot woord. Maar stel je bij die luister juist ook die liefde van hem voor, die doordrenkt in alles en iedereen. Die agape, die geeft en altijd blijft geven, nooit ophoudt. Dan zullen wij daar mogen wonen. En dan is dat Jeruzalem zo'n bijzondere stad. Want in die tijd was elke stad ommuurd. Er zat een muur, torens, vanwege de vijand buiten te houden. Maar het is niet, open, niet nodig in Gods koninkrijk. Het mag open zijn. Zodat iedereen binnen kan komen. Zodat je hier welkom mag weten. En God zelf zorgt dat alles wat er niet thuis hoort, dat dat buiten blijft. Hij omringt die stad met een muur van vuur. Je bent welkom in de stad van God. Je bent welkom in Gods koninkrijk. En je mag leven naar de regels van de grondwet van Gods koninkrijk. Namelijk de wet van de liefde. Een liefde die niet ophoudt bij de grenzen. Er is geen muur. De liefde gaat uit naar alle mensen. En jij mag dat laten zien door je leven heen. Dat Jezus koning is in jouw leven. Dat zijn wetten gelden in jouw leven. En dat jij leeft naar die wetten. Door het te doen wat we vanmorgen hebben gelezen. Door daarin te groeien. Door het werk van de Heilige Geest. Liefde hebben. Iedereen. Zelfs je vijanden. Gewoon. Elke dag weer. Goed te doen. Voor de goede. Maar ook voor de kwade. Zoals God zelf. God laat tenslotte de zon schijnen over goede en kwade mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matteüs 5 vers 45. Als God zo is, goed voor de goede, maar ook voor de slechte mensen, dan wil ik ook zo zijn als Hij. Mijn licht laten schijnen aan goede en misschien iets minder goede mensen. Voor hen bidden, hen zegenen, het goede voor hen doen en bovenal ten diepste hen liefhebben. God zegene je hierin. Om dit te kunnen, weten wij, zijn we afhankelijk van God. Maar we hebben een God die goed is, die heilig is, die liefde is. En dat zingen we ook uit in het lied dat we gaan zingen. Misschien nieuw voor u, heb ik begrepen. Maar mooi om dat te mogen belijden. Dan gaan we het leren van Hem. Een leven lang leren. Dat is de weg met Jezus gaan, elke dag weer. Amen. Dan kunnen wij nu het lied met elkaar zingen. Op elk moment van mijn leven aanbid ik U, Heer Jezus.
Johan, hartstikke bedankt. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Dat is toch even heel wat anders dan het Koninkrijk der Nederlanden. Waar je ook deel van uitmaakt. Een wereld die gebukt gaat onder zorgen, pijn, verdriet, rouw. Het Koninkrijk van God. Een hele andere wereld. En dat heb je heel gaaf uitgelegd, toegelicht, ervan getuigd. Het Koninkrijk van God. En je bent een kind van het Koninkrijk van God. Je bent burger van het Rijk van God. Door je wedergeboorte ben je een kind van God. En we geloven zelfs dat we zonen Gods gaan worden. En dan zo'n, ja, totaal andere benadering van alles wat je meemaakt. Dat had Jezus ook hoor, in die periode dat hij leefde. Een totaal andere werkelijkheid die je ziet, meemaakt, beleeft, ervaart. En dan het Koninkrijk van God. Inderdaad, het wezen van God, liefde. Heel gaaf om dat te beseffen en er ook uit te gaan leven. En dat met elkaar te gaan delen en te laten zien aan de mensen om ons heen. Lied 251. ik bid ook jullie toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. U, vol van heil en genade, één en al glorie en licht. U, onze Heer en bewaarder die al uw liefde op ons richt. U zult voor eeuwig regeren, God van hemel en aard. U, grote koning, de ere aan u de lof. Zullen we dat met elkaar als slotkoor staande zingen? De mededelingen voor de komende dagen op z'n Haags. Schuif aan. Morgen hebben we weer Alpha. En het is alweer de vierde avond. Toch wel heel erg mooi om het getuigenis van het Koninkrijk van God met elkaar te delen en dat uit te dragen. Dinsdagmorgen open ochtend. Woensdagmorgen Bijbelkring. En Jacob Jansen, volgende week, zondag. Beste mensen, een hele goede week. Koffie en thee.